3. 10 goed geleide soldaten verslaan 100 slechte geleide soldaten. Euripides. Vrijdag 7 augustus 1914, 8 uur 40 Brugge. Zo, de stad Luik is dus gevallen, besloot de minister van Oorlog. Met zijn vingertoppen trommelde hij op de tafel in het midden van de vergaderruimte. Op het krijtbord werd de naam van de stad uitgevaagd door een jonge soldaat die heel wat lager in de militaire piekorde stond dan de 3 mannen aan tafel. Duitsers hebben zelfs een zeppelin gebruikt om te bombarderen, voegde de stafchef toe. Diep in zijn binnenste bewonderde hij deze nieuwe manier van oorlog voeren. Hun land begon de oorlog met ongeveer 20 vliegtuigen, waarvan de helft eigendom was van adellijke piloten. Duitsland kon 250 vliegtuigen de lucht in krijgen. Maar we hebben het kreng behoorlijk toegetakeld. De minister genoot van dit bescheiden succes. Er is een grote massa Duitse ruiterijen op Mars, zei de grijze generaal. Hij wilde dat ze weer naar de orde van de dag keerden. De stafchef nam weer het woord. Volgens het Schlieffe-plan willen de Duitsers via ons land Frankrijk overrompelen. Ze willen een snelle val van Parijs, binnen de 7 weken. Op hun weg naar Parijs willen de Duitse troepen een toestel oppikken dat ze in ons land in het geheim hebben gebouwd. Daarna willen ze aan hun oostelijke grens met trager mobiliserende Russen afrekenen. Wat voor toestel? Vroeg de generaal. Hij kneep zijn ogen tot spleten. Een toestel waarmee de Duitse keizer eerst de Fransen te gronden wil richten en daarna al zijn andere vijanden. De toekomst van de mensheid staat op het spel, zei de stafchef. Een wapen? Vroeg de generaal. Zijn ogen puilden bijna uit hun kassen. Niet noodzakelijk. Voor de ene een gereedschap, voor de andere een wapen. De stafchef maakte een kwart draai en keek even en leek na te denken. Maar dacht Alfred Nobel ook niet van zijn dynamiet dat het nooit als wapen zou dienen? Hij lachte zelf voldaan. Omdat niemand reageerde, zette hij zijn betoog weer verder. We willen het apparaat voor hun neus wegkapen. Niet vernietigen, maar zelf houden. Ook al zijn we op dit moment de 5e industriële macht ter wereld en de 4e handelsnatie, toch zit ons kleine land tussen al die grootmachten geklemd. Het bezit van dat apparaat zou ons aanzien op de internationale schouwtoneel vergroten. En daarvoor hebben we u nodig, kapitein. De stafchef richtte zich tot de enige man aan tafel die nog niks gezegd had. Kapitein Knapen keek op en zijn donkere ogen fonkelden. Leopold Knapen was een man van 43 jaar met een normaal postuur, bruin haar en grijzende slapen. Binnen zijn militaire loopbaan had hij een behoorlijke staat van dienst opgebouwd met een onnavolgbare toewijding aan zijn vaderland. In 1890 zette hij voet aan wal in Afrika en sloot zich daar aan bij de openbare weermacht van Congo-Vrijstaat. Later nam hij in eigen land deel aan geheime operaties en zijn laatste missie had hem bijna het leven gekost. Kapitein Knapen liep zware schedelbreuken op en de beste chirurgen van het land werkten uren aan zijn lichaam. Zijn herstel duurde maanden en de kapitein leek te zijn afgeschreven voor het veldwerk. Toch was Leopold Knapen na zijn lange herstelperiode niet meer te stoppen. Volgens sommigen kon hij onmogelijk weer de oude worden. Volgens anderen had hij net op regelmatige tijdstippen een dosis gevaar nodig. Hier vindt u uw eenheid terug. De stafchef gaf de kapitein een dossiermap. Waar kunnen de soldaten van het veldleger dit voorwerp niet buitmaken? Wilde de generaal weten. Hij leunde ver voorover. Jarenlange jichtaanvallen hadden zijn ooit zo fiere houding aangevreten. Kapitein Knapen keek de generaal in de ogen en voelde instinctief aan dat hij geen enkel vertrouwen genoot. Ook al zouden ze het nooit hardop toegeven, eigenlijk hadden ze hem afgeschreven. Wel, het is geen publiek geheim dat ons leger uit ongetwijfeld moedige, maar slecht getrainde, slecht bewapende en veelal tuchtloze soldaten bestaat, beantwoordde de minister naar waarheid zijn vraag. Wat hij er niet aan toevoegde, was dat er ook nog eens een sterk onderbemand officierenkader bestond dat nauwelijks opgeleid was. De voltallige legerleiding was een vergrijsde bende. ik wil mijn eenheid samenstellen, zei Knapen. Er is geen tijd om te marchanderen. De generaal ging tekeer als een oude dondergod. Zijn hangwangen schudden heftig heen en weer. De stafchef knikte instemmend. Over enkele dagen of misschien morgen al bereiken de Duitse troepen de locatie en is het waarschijnlijk te laat, pikte de stafchef in. Kapitein Knapen gooide ongeïnteresseerd het dossier weer op tafel. Dit is ongehoord, zei de stafchef. Hij kookte zichtbaar van woede. Wacht even, laat hem spreken, suste de minister. Wat zijn je eisen, kapitein, vroeg de stafchef. Ten eerste, een eigen eenheid, zonder vragen over de samenstelling ervan. En ten tweede, Cavaillal. De stafchef en de generaal schrokken bij het horen van die naam. De jonge soldaat die met zijn rug tegen het bord stond, liet zijn bordveger tegen de grond kletteren. Je mag erop rekenen dat we dat probleem aanpakken van zodra je in je missie slaagt, besliste de minister zonder aarzelen. Persoonlijk hechtte de minister niet al te veel belang aan deze opdracht. Volgens hem was de vijand niet in staat om een dergelijk apparaat te bouwen. Omdat het leger iedere fitte officier nodig had om het land te verdedigen, kon hij kapitein Knapen wel afstaan voor deze missie. De stafchef schudde ongelooflijk zijn hoofd en de generaal liet zich achterover in zijn stoel ploffen. Met een kort handgebaar gaf de minister aan dat de stafchef verder mocht vertellen. Een grote groep van onze soldaten heeft zich in de streek rond Leuven en Tienen opgesteld. Morgennacht vertrekt het 3e regiment lanciers vanuit Brugge richting Tienen. Deze ruiters zullen zich voor het veldleger opstellen om hen in te dekken. Zorg jij dat je met je mannen op de trein met ruiters zit en laat ons bidden dat de Duitsers tegen die tijd nog niet zo ver zijn opgerukt, zei de stafchef. De kapitein stond op, salueerde en stapte kordaat op de deur af. Voor je vertrekt zal ik je nog in detail brieven over de mogelijkheden van het toestel, riep de stafchef hem na. De tijd was rijp, vond de kapitein, om het plan dat al jaren in zijn hoofd rondspookte eindelijk tot uitvoering te brengen. Nu of nooit.